En we lezen daarna uit het Oude Testament Joshua 5 vanaf vers 13 tot en met 6 vers 5.
Voorts geschiedde het, als Joshua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Joshua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Toen viel Joshua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Joshua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Joshua deed alzo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen van Israël. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tot Joshua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan, allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal, alzo zult gij doen 6 dagen lang, en 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark, en gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan, en de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoren blaast, als gij lieden het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen. En ieder tegenover zich.
We zijn vorig jaar gemeente in de zomermaanden begonnen met het boek Joshua. En dat willen we de komende weken, zo God het ons geeft, ook vervolgen. Vorig jaar zomer zijn we gebleven bij hoofdstuk 5, de viering van het Pascha. En vanmorgen starten daar ook de schriftlezing vanaf hoofdstuk 5, vers 13. Het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, wordt ook vanavond gelezen. En dit gedeelte wordt 2 keer dus vandaag bepreekt. De tekst voor de prediking vanmorgen is vers 14 van hoofdstuk 5. Waar de vorst des Heren tegen Joshua zegt, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Tot zover. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is, de engel van de Heere verschijnt aan Joshua te Jericho. De engel van de Heere verschijnt aan Joshua in Jericho. Let op 3 dingen. Joshua staat allereerst oog in oog met Jericho. Joshua staat vervolgens oog in oog met de engel van de Heere. En Joshua buigt onder het oog van de engel des Heeren. Dus Joshua staat oog in oog met Jericho. Joshua staat oog in oog met de engel van de Heere te Jericho. En Joshua buigt onder het oog van de engel van de Heere. Daar staat Joshua dan. Achter hem liggen prachtige tijden. Er is nogal wat gebeurd in de achterliggende weken. Sinds het volk door de Jordaan is getrokken. Alleen dat was al een heel groot wonder. Zo zagen wij de laatste keer dat we samen uit het boek Joshua hebben gelezen. Het volk moest toen wachten op het moment dat de Heer had geprikt op de kalender die hangt in de hemel. Op een belangrijke dag ging het volk van Israël over, zodat het mogelijk was om aan de andere kant van de Jordaan op de 10e dag van de 1e maand het Pascha te vieren. En wij zagen de laatste keer dat dat was op een belangrijk moment, namelijk dezelfde datum toen voor het eerst het Pascha gevierd werd tijdens de uittocht in Egypte. Het was alsof de Heere bij wijze van spreken die 40 jaar in 1 keer versmalde tot 1 dag. En liet zien dat zowel de uittocht als Egypte als ook de intocht in het beloofde land Kanaan alleen kon plaatsvinden dankzij het lam dat geslacht lag voor het aangezicht van Israël. Gods machtige daden werden herinnerd. Terugblikkend op de achterliggende 40 jaar werd het volk ook klein gemaakt door God onder Gods goedheid. Wat was de Heere getrouw geweest in zijn woord? Wat had hij geen van zijn beloften laten vallen? In alle opzichten was de Heere zijn woord nagekomen. Ja, zelfs meer dan dat. God had meer gegeven dan wat Israël had verdiend. Wie Gods goedheid overdenkt, zeker rondom het Paascha, en ik trek de lijn maar meteen even door rondom de avondmaalstafel, die wordt klein voor God gemaakt onder de vele zegeningen en weldaden die de Heere geeft. Maar die weldaden en zegeningen spreken altijd tegen de achtergrond van een gebroken hart en een verslagen geest. Wij hebben daar geen recht op. Dat God genade bewijst. En dat God trouw blijft. En wat zijn dat heerlijke tijden. Wanneer een verslagen hart vol gegoten wordt van de liefde van God. Niet alleen de Pascha werd gevierd, zo lazen we toen in Jozua 4. Het volk kreeg ook de opdracht van de Heere om zich te besnijden. Het verbond werd vernieuwd en daarin gaf de Heere ook weer opnieuw het teken van het genadeverbond terug. Was het niet Gods bevel dat Israël tijdens de woestijntocht niet meer besneden mocht worden? Het is een teken van ongeloof. Teken dat de Heer ook die belofte nakomt, namelijk dat hij alle volwassenen liet begraven in het zand van de woestijn. Maar nu dat volk met een nieuwe generatie staat aan de andere kant van de Jordaan, ontvangen ze opnieuw het teken en zegel van Gods genade verbond. En wat is dat ook een heerlijk moment geweest, ook in het leven van Israël en van Jozua, dat God ondanks die 40 jaar van ontrouw en ondanks het ongeloof en ondanks die lange rij van graven die gedolven werden tijdens die tocht vanuit Egypte naar Kanaan, genadig wilde blijven en zijn trouw wilde bewijzen en zijn belofte wilde vervullen. Maar dat ligt nu allemaal achter Jozua, nu staat hij ervoor. Waarvoor voor Jericho? Onze vertaling zegt, laten we maar even kijken, trouwens niet alleen onze vertaling, ook andere vertalingen zeggen dat vers 13 Jozua bij Jericho staat. Het oorspronkelijke staat het er iets anders en ook eigenlijk veel scherper. Namelijk dat Jozua in Jericho is. En als het daar zo scherp staat, dan roept dat natuurlijk ook meteen vragen op. Hoe kan dat nou? Jozua staat toch niet in Jericho, op de markt van Jericho, of voor de trappen van het paleis van de koning van Jericho. Die muren zijn toch hoog en die poorten die zijn toch gebarricadeerd. Er kan geen mens meer in en er kan geen mens meer uit, zo luisteren in hoofdstuk 6 vers 1. Laat staan dat Jozua wordt binnengelaten, uitgerekend de generaal en de legeraanvoerder van dat vijandige volk Israël. Hij zal natuurlijk wel de laatste zijn die wordt binnengelaten in de poorten van Jericho. En toch staat het er, gemeente. Jozua is in Jericho. En ik verdenk de Bijbelschrijver ook niet van een spellingsfout. Ik weet het eigenlijk wel zeker dat heel bewust ook gekozen is voor deze formulering. Jozua staat in Jericho. Het helpt ons trouwens een stap verder als we niet alleen die vraag laten liggen wat Jozua op dit moment te zoeken heeft. Laten we dan maar even vanuit gaan in de directe omgeving van Jericho. Daar worden allerlei theorieën over opgehangen. Dat Jozua daar in zijn eentje de boel aan het verkennen is en dat hij even dat volk achter zich laat. Misschien ook wel niet om ontdekt te worden door de wachters op de muren van Jericho, die dan vervolgens natuurlijk een uitval doen uit die versterkte stad om Jozua te grazen te nemen. En dat hij kiest voor de eenzaamheid om zo ongemerkt, zo dicht mogelijk bij de stad te kunnen komen. Er is ook een andere uitleg die zegt dat Jozua de eenzaamheid ook heel bewust gezocht heeft. De last van wat er voor hem ligt. Die grote, onneembare vesting Jericho met die hoge muren en met die dikke poorten. Het drukt Jozua als het ware zwaar op zijn schouders en daarom trekt hij zich terug in de eenzaamheid. En we kunnen ons dat denk ik ook wel voorstellen. Als u voor iets zwaar staat of voor een moeilijke tijd staat, dan heeft u ook behoefte eraan om even alleen te zijn. Stel je meeleven natuurlijk op prijs. Er komt ook een moment dat je tegen de anderen zegt, laat me nu even met rust. Ik wil even alleen zijn. Om alles rustig te laten bezinken. Te kunnen mediteren. Om in de eenzaamheid Gods aangezicht te zoeken in het gebed. Maar ik denk dat we niet die kant moeten opgaan vanmorgen om duidelijk te krijgen wat de bedoeling is van die merkwaardige uitdrukking hier in Jozua 5 vers 13. Jozua staat in Jericho. Ik denk dat we allereerst die twee namen maar eens tegenover elkaar moeten plaatsen. Jozua tegenover Jericho. Ziet u het voor u? Al is deze man wel een generaal. En al staat er in Jozua 4 vers 13 dat God hem groot gemaakt heeft voor het oog van Israël. Maar als je als generaal staat voor die hoge muren van Jericho, nou dan verdwijnt die grootheid wel. En dan blijft er niet zo heel veel meer van je moed over. En als je dan nog eens een keer achterom kijkt en je ziet daar dat volk, dat niet beschikt over elite troepen, commando's zouden wij zeggen in de termen van vandaag. Dat niet de mogelijkheid heeft gehad om in de achterliggende jaren te trainen in de woestijn, omdat ze voort moesten trekken. Dat ook nog eens een keer rekening moet houden met de bejaarde mensen in het volk en met de moeders, met de kinderen, met de peuters en met de kleuters, met de baby's. Dan zinkt een moedje wel in de schoenen als je daar staat voor Jericho. Hier op die muren van Jericho lopen alle mooie plannen te pletter. Hier tegenover de muren van Jericho met zijn hoogte en met zijn dikte en met die grote stenen waarmee die muur is opgetrokken, ja, daar kom je met een speer. Een pijlenboog en een zwaardje. Niet zo ver. En is dat niet het eerste wat de Bijbelschrijver als het ware wil aangeven? Met die merkwaardige uitdrukking. Jozua in Jericho. Dat is onmogelijk. Onmogelijk. Ik trek maar meteen de eerste lijn eruit, gemeente. En ook als het gaat om de betekenis die deze woorden voor ons vandaag de dag hebben, is dit ook niet Gods gebruikelijk handelen. We hebben dat al meer gezien, ook bij andere Bijbelse geschiedenissen, dat God meestal eerst zijn kinderen en zijn volk plaatst voor een onmogelijkheid. Voordat God ingrijpt. En dat het daarom ons ook in die zin niet hoeft te verrassen, al zijn wij inderdaad vaak over hoop. En ik schaar mezelf daar meteen maar vanmorgen ook bij in, wanneer we inderdaad voor onmogelijkheden komen te staan. En wanneer inderdaad die zucht naar boven komt, hoe kom ik hier ooit doorheen? En wanneer we inderdaad die last van dat alles op ons voelen vallen. En wanneer we om ons heen proberen te kijken, of kijken naar andere mogelijkheden die we wellicht over het oog hebben gezien. Jozua staat daar in Jericho en hij overziet de zaak en hoe meer hij kijkt en hoe meer hij denkt, hoe meer het naar hem toe komt, dit is een onbegonnen zaak. Het kan geen kwaad wanneer wij een keer voor hoge muren en dichte poorten komen te staan. En het kan geen kwaad, en dan kijk ik nog een keertje even naar die twee namen tegenover elkaar. Jozua alleen, Jericho, alles, koning, volk, soldaat, één tegenover allen. Als God ons daarvoor plaatst, helemaal alleen. Dat je op jezelf wordt geworpen. Dat dan kijk je links en dan kijk je rechts. En dan probeer je misschien steun te zoeken bij een ander. God je ook de tijd geeft om erachter te komen dat er niemand is die je kan helpen. En dat je er alleen nooit doorheen zult komen. Waarom doet God dit? Wel, als we zo tegen de zaak aankijken met de vraag waarom doet God dit? Dan is het eerste wat opvalt, en dat zal ook de grondtoon zijn, zowel vanmorgen in de prediking als ook vanavond, dat God hier juist plaats maakt voor zichzelf en voor zijn eer. Dat hoe dichter Jozua bij Jericho komt, en de Bijbelschrijver zegt op enig moment, hij staat in Jericho, in die onmogelijke situatie, hoe duidelijker het wordt dat alleen God kan helpen en hoe duidelijker het wordt dat alleen de Heer hier uitkomst moet geven. En hoe helder het ook voor Jozua gaat worden dat hij niet terug kan vallen op die strijdbare helden die achter hem liggen in dat tentenkamp van Israël. En dat hij niet hoeft te bogen op gevechtservaring. De enige keer dat Jozua gestreden heeft was toch tegen Amalek. En dat was toen ook in de weg van een wonder dat God de overwinning gaf. Die staf van Mozes omhoog. Steken dat de Heere voor het volk Israël strijden wanneer ze niet het zwaard hanteerden, maar het wapen van het gebed gebruikten. Maar voor de rest heeft Jozua geen gevechtservaring. En hij weet het, achter die dikke muren, daar liggen de soldaten van Jericho te wachten. Die getraind zijn. Die de macht van Jericho en Kanaan hebben bevestigd en uitgebouwd. Jericho, het symbool van die dagen van macht en regionale grootmacht in Kanaan. Het gaf de toegang tot het beloofde land daarachter. Het was de sleutelstad. Het lag op een strategische plaats. En die koning van Jericho heeft er natuurlijk nogal goed over nagedacht. Hoe hij die stad zal versterken en wat voor soldaten hij zal selecteren. En hoe hij die mannen zal trainen. Niet alleen om een slag te voeren in het open veld, maar ook om een versterkte stad met hoge muren te kunnen verdedigen. Denk erom dat achter die muren van Jericho de wapens al lang geslepen klaar liggen. En dat daar de nodige gereedschap ligt om zo meteen als die belegering zal aanbreken het zo lang mogelijk vast te houden. En als de muren bestormd zullen worden, weten de soldaten van Jericho precies hoe ze moeten handelen. Al die dingen ziet Jozua. En ik kijk naar voren. Muren. En ik kijk naar achteren. Het volk. Kinderen. Vee. Vrouwen. Bejaarden. Soldaten die een keertje misschien een zwaard in hun handen hebben gehad. En ik kijk naar zichzelf. Dan sta je daar alleen. Het enige wat Jozua nog kan doen is naar boven kijken. En dan moeten we even de tekst met mij nu gaan volgen. Als we op dit punt zijn gekomen. Naar boven kijken. Vers 13. En ik lees het dan maar even letterlijk zoals het ook staat in de oorspronkelijke taal. Voorts geschiedde het als Jozua in Jericho was, dat hij zijn ogen ophief. Hij kijkt niet naar achteren, niet om zich heen, niet naar voren. Hij kijkt naar boven. Zomaar even een vraag tussendoor. Als je net herkende in die situatie, voor die hoge muren en die dikke poorten, voor die onmogelijkheid staan, mag je dit nou ook al beoefenen? Toen ik in die situatie terechtkwam, sloeg ik mijn ogen op naar boven. Moeten we het nu vanmorgen allereerst tegen elkaar zeggen en misschien ook wel voor het eerst gaan beleiden tegenover de Heer, als dat de actualiteit is op dit moment in uw leven, dat dat nou eigenlijk het laatste was wat we gingen doen. Naar boven kijken. Dat gaat zo vaak ongemerkt, of niet? Dat je inderdaad eerst maar eens om je heen gaat kijken en je kijkt je eigen capaciteiten en mogelijkheden na en je inventariseert toch eens een keer goed of je niets over het hoofd hebt gezien. Je vraagt advies hier en je zoekt steun daar. Maar hoe meer je vraagt en hoe meer je denkt, hoe hoger die muren van Jericho worden en hoe onmogelijker het wordt om er doorheen te komen. En dat het zij door een preek, het zij door een psalm, het zij door een opmerking van iemand, of misschien wel door dit moment in de prediking, je tot je schaamte moet bekennen, dat was nou het laatste waar ik aan dacht. Toen hief ik mijn ogen op naar boven. Maar is het dan geen genade dat dat vanmorgen verkondigd wordt in je leven? dat het probleem niet achter de muren van Jericho ligt. En dat die dikke muren geen belemmering vormen, maar dat je jezelf steeds in de weg staat. En dat ook al kijk je misschien terug op jaren waarin de Heere gewerkt heeft in zijn trouw, dit een les is dat iedere keer, helaas, zeg ik, en u zegt dat hopelijk met me mee, helaas, weer opnieuw geleerd moet worden. Maar spreekt hierin ook niet Gods trouw, gemeente? Deze Jozua die al zo vaak voor onmogelijkheden heeft gestaan. En die ook straks na Jericho meer van dit soort momenten gaat meemaken. Dat God hem de ruimte geeft in Jericho. In die onmogelijke situatie. Om naar boven te kijken. En als hij zijn ogen dan opslaat naar boven, ik volg de tekst nog maar even met u op de voet, dan ziet hij niet die hoge muren oprijzen voor zijn ogen. En dan ziet hij niet boven die muren die grijnzende gezichten van de soldaten van Jericho, die misschien Jozua daar ook hebben gezien en vervolgens gaan roepen, wat moet je daar, wegwezen jij. Maar dat zijn ogen direct in beslag worden genomen door iemand anders. Ik lees het maar. Dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet. Let u even, drie keer zien. Ogen opheffen. Zag toe, zien, het is of de Bijbelschrijver wil zeggen, hij werd helemaal in beslag genomen door die andere, die man die daar staat. Een man tegenover hem met een uitgestoken zwaard. Geen stad, maar een man. Precies zoals we Jozua hebben leren kennen, ook vorig jaar in de zomer, als een jonge man die vol is van de geest des Heren, die God ook bijzondere gaven heeft geschonken, zo treedt hij deze man ook onverschrokken op dit moment tegemoet. En hij zegt er direct tegen die man, ben je voor ons of ben je tegen ons? Hoor je bij ons of hoor je bij Jericho? Ja, dat tekent natuurlijk ook de gespannen situatie op dit moment hier in de omgeving van Jericho. Jericho heeft de poorten hermetisch afgesloten en Jericho heeft zijn voorbereidingen getroffen. En Jozua beseft het, hier wordt de slag geslagen. Het is hier erop of eronder, of Jericho wordt ingenomen of Israël wordt weggevaagd. En daarom ook die directe vraag op de man af, ben je voor ons of ben je tegen ons? Let u er even op, ik kom daar straks aan het einde van de preek op terug. Dat hier in de omgeving van Jericho geen neutraliteit bestaat, daar is het voor of tegen. Daar ben je vriend of vijand. Daar is het leven of dood. De situatie zo hoog is opgelopen in Jericho is er geen ruimte meer voor toerisme. Voor vrijblijvendheid. Voor toeschouwers. Er zijn er maar twee partijen. Het leger van Jozua. Tegenover het leger van Jericho. Het licht tegenover de duisternis. We zitten ondertussen in ons tweede punt. Jozua staat oog in oog met de engel van de Heere. Want als hij die vraag stelt tegenover deze man die voor hem op dat moment nog onbekend is, dan zegt de engel des Heeren in vers 14 nee. Dat is heel merkwaardig in de taal van de Bijbel dat je zo antwoord geeft. Er staat nee met een uitroepteken. Wat bedoelt deze engel? Nee. Wil hij tegen Jozua zeggen, nee Jozua, ik hoor bij jou. Kijk nog eens een keer even heel goed, ik moet natuurlijk ook vertellen wie ik ben. Ik zal mij even identificeren. Dan weet je dat je in ieder geval je zwaard weer terug kan steken en dat je niet bang hoeft te zijn of hoeft toe te vallen op mij. Ik hoor bij jou. Nee, dat zegt die engel niet. Ik hoor bij jou. Die engel zegt ook niet tegen Jozua, nee, ik hoor bij Jericho. Je moet inderdaad bang voor me zijn. We zullen zo meteen ook een slag leveren van man tegenover man op levenden. Nee, dat zegt die engel ook niet. Hij zegt twee keer nee. Ik hoor niet bij jou, Jozua. Ik hoor niet bij Jericho. Ik hoor bij geen van beiden. Dat is een merkwaardig antwoord. Daar had Jozua geen rekening mee gehouden toen hij die man zag staan. Jozua stond in Jericho. En er is het voor of tegen. Maar nu hij zijn ogen opslaat, die andere man ziet, komt hij ook in aanraking met een andere wereld. Namelijk de wereld van God. Die niet tegen die muur aankijkt, of die niet vanaf die muur op Jozua neerziet, maar die boven Jozua en Jericho staat. Die zich bij niemand wil laten rekenen. Die zijn handen vrij wil houden. Tegenover Jericho, maar ook tegenover Jozua. Die van een hele andere orde en met een heel ander gezag hier komt naar Jozua. Die dus ook zich niet laat lenen om als het ware een keertje mee te strijden met het leger van Jozua. Maar die vrijmachtig. Die soeverein is. Die God is. En geen mens. Dat klinkt niet alleen door in het antwoord wat hij geeft. Nee, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Het klinkt ook door in die gestalte die die man heeft aangenomen met dat uitgestoken zwaard. Laten we het nog maar even lezen, vers 13. Daar staat Jozua, hij slaat zijn ogen op naar boven. En hij ziet dan die man daar staan met een uitgestoken zwaard in zijn hand tegenover hem. Het is niet zo dat Jozua als het ware die man op de rug kijkt. Dat hij toevallig opeens in zijn ooghoeken wat ziet bewegen. En er staat daar een man met zijn rug naar hem toe. En als hij nog eens een keer goed kijkt, ziet hij dan ergens voor hem nog net dat puntje van zijn zwaard. En hij roept die man, ben je voor of ben je tegen? En die draait zich dan om en die zegt tegen Jozua, wat zeg je nou precies? Nee, deze man komt Jozua tegemoet met een uitgestoken zwaard. Hij neemt de gevechtshouding aan in die dagen. Zijn zwaard is uitgestoken om toe te slaan en met één slag Jozua dodelijk te treffen. Zo heeft die man zich opgesteld tegenover Jozua. Niet als vriend van Jozua en ook niet als vijand van Jozua en dus vriend van Jericho. Nee, God stelt zich zo op tegenover Jozua. Om de betekenis van dat gezicht, gemeente, scherp te krijgen, zullen we toch even terug moeten gaan naar het woord van God. Wat wil de Heer hier met dit gezicht zeggen? Let je erop, jongelui. De Heer spreekt op verschillende manieren over zichzelf. De eerste manier is natuurlijk door zijn woord, waarin God beschrijft wie hij is. De tweede manier is door zijn namen. Door zichzelf een naam te geven, vertelt de Heer door die naam wie hij wil zijn. Zo ook hier ook. Ik ben de vorst, de koning, de heerser, de generaal van het hemelse leger. De derde manier is door hoe God verschijnt. Met dat uitgestoken zwaard. Ik wil even zo met u een paar momenten in het Oude Testament langsgaan, waarin God op zo'n manier verschijnt en zonder woorden ook iets, of eigenlijk alles op dat moment over zichzelf vertelt. Ik denk, misschien is er iemand me al voor, ik denk aan het allereerste moment in Genesis 3. Het aangrijpende moment dat Adam en Eva het paradijs worden uitgezet. Dat de toegang tot dat verloren paradijs versperd wordt door die engel met dat brandende zwaard in zijn hand. Duidelijk te maken, al haal je het in je hoofd om één stap terug te zetten. Ik sla en dood. In dat allereerste moment, gemeente, tekent God ook uit wie hij is tegenover u. Wie het idee heeft dat hij het nog op een akkoordje kan gooien met de Heer of een vriendschappelijke banden kan aangaan met God, moet nog eens een keer rustig Genesis 3 lezen. Daar staat geen engel met een glimlach op zijn gezicht en een uitgestoken hand. Zullen we even praten. Maar daar staat een engel met een vastberaden blik in zijn oog. Een brandend zwaard in zijn hand. Die hoeft ook geen woord meer te zeggen op dat moment. In één oogopslag is het duidelijk. Eén stap in die richting en je bent ten dode opgeschreven. Zeg even tussendoor, gemeente, maar heeft u goed door dat God zich zo ook opstelt op dit moment naar u? Als u Christus niet kent. Wat ik net al zei, wil ik iets meer verder gaan uitwerken. Nu, hier is geen neutraliteit. Hier is geen niemandsland. Hier is geen plaats waar een tafel staat om nog te kunnen onderhandelen. Hier is het vonnis al geveld. Dat betekent dat u van nature ten dode bent opgeschreven. Dat u aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis onderworpen bent. Het zou een zegen zijn als u dat vanmorgen mee zou nemen uit de kerk. Op het moment dat ik dat zeg tegenover u, bekruipt mij ook de gedachte, geloof je dat nou wel? Nou, van nature geloven we dat dus niet. Dan zat u op dit moment te luisteren voor iemand anders. Of dan denkt u bij uzelf, nou ja, dominee, dit is wel een beetje te kort door de bocht. Het valt toch wel een beetje mee. We leven in het heden der genade. Er is toch een mogelijkheid tot bekering. Nee, we staan achter het verloren paradijs. Het feit dat u hier zit is dankzij Gods genade. Dat klinkt ook door in dat gezicht naar Jozua toe. De soevereiniteit van God, dat betekent dat God dood en levend maakt wie hij wil. Daarin laat de Heere zich niet leiden door medelijden en kijkt de Heer ook Jozua niet in de ogen aan. Nou, dat is toch ook zo'n vrome jongen die het zo goed doet. Hij is nog maar pas leider van Israël geworden, maar eens kijken wat voor staat van dienst hij al heeft opgebouwd en wat voor indrukwekkende carrière hij al in zo'n korte tijd heeft gemaakt. En die uitgestoken zwaard naar Jozua met het lemmer zo voor zijn gezicht maakt duidelijk: Jozua, één slag en je valt. En wie houdt mij tegen om te slaan? Het tweede moment is bijvoorbeeld in die geschiedenis van Biliam. Daar kom je in Numeri tegen. Biliam die op weg is om het volk Israël te vervloeken. En op een gegeven moment merkt hij aan zijn ezelin dat er wat aan de hand is onderweg. En hij wordt boos op dat dier. Op een gegeven moment begint dat dier ook te praten tegenover Biliam. Zie je dan niet wie daar staat op die weg? En dan opent de Heere de ogen van Biliam. En dan ziet Biliam daar die engel des Heeren staan met het uitgestoken zwaard naar Biliam. Om duidelijk te maken, Biliam, één slag en je bent er niet meer. Al ben je vol van je godsdienst en van je tovenarij. En al beschik je over de duistere machten. Ik sta erboven. Ik strijd voor mijn volk. Het tweede gezicht, of het derde gezicht, is later in de geschiedenis bij koning David. David heeft dan die volkstelling gedaan, uitdrukkelijk tegen het bevel van de Heere in, en ook tegen het advies van de profeten in, en tegenover de stemmen van zijn knechten in. Maar ja, als je hart vol is van hoogmoed, en als je dat lijden doet trots, dan luister je naar niemand meer, toch? En dan trek je je eigen lijn. Streef je eigen doel na. Nou, dat doet David ook. En hij krijgt dan uiteindelijk de uitkomst van die telling binnen. En dan is zijn egoïsme gestreeld. Maar dan begint de ellende. God komt op bezoek. En David kan dan kiezen. Hij laat de keuze over aan de Heere. En dan begint die plaag in Egypte en in Jeruzalem. Die engel van de Heere die slaand en dodend rondwaart door Jeruzalem en onder het volk. David die uiteindelijk op de dorstvloer van Arauna dat altaar oplicht en het offer brengt. En dan ziet hij boven die stad van Jeruzalem die engel staan met dat zwaard in zijn hand. Waarmee God duidelijk maakt, David, al ben je mijn gezalfde en al ben je een kind van mij. Dat betekent niet dat je de beschikking hebt over mij. Mijn eer valt niet samen met jouw trots en egoïsme. Ik geef mijn eer aan geen ander. Ik ben een naijverig God, jaloers. Nou, daar staat die engel van de Heere bij Jozua. Ik ben de vorst van het hemelse heerleger. Laten we het even kijken, gemeente, wat er staat. En dan zegt de Heer heel nadrukkelijk: ik ben nu gekomen. Ik wil het toch even lezen zoals het staat in het oorspronkelijke. Daar staat: nu ben ik gearriveerd. Nu. En zo. Nu op dit moment. Op welk moment? Wanneer Jozua in Jericho staat. Jozua om zich heen kijkt en geen uitkomst ziet. Die dikke muur aan Jozua vertellen. Jozua wil lachen je uit met je legertje. Wegwezen hier uit Jericho. Je stelt niets voor. Eén klap en je bent weg. Nu ben ik gekomen. Kijk, al mag de Heere nog soeverein zijn met eerbied gesproken. Al laat de Heere zich niet aan ons binden. Hij is wel aan zijn belofte gebonden. Met handen en voeten wel te verstaan. Het was toch de Heere die zei tegen het volk Israël: optrekken. Het was toch de Heere die zei tegen het volk Israël toen ze stonden voor de oever van de Jordaan: hij, ik leg die Jordaan droog. Je kunt er door. Het was toch de Heere die gezegd had dat hij aan het volk Israël een land zal geven, overvloeiende van melk en honing. En als God dan komt op dit moment, als Jozua in de onmogelijkheid staat om nog verder te kunnen gaan, dan laat de Heere zich niet eens leiden door die onmogelijkheden. En houdt God ook geen rekening met die dikke muur. En kijkt de Heere voorbij aan die getrainde soldaten van Jericho. Dan heeft de Heere maar één ding voor ogen. En dat is zijn eer en zijn belofte. Ik ben nu gekomen, nu op dit moment. Kent u God ook niet zo gemeend als u de Heere mag kennen? Hij kwam geen dag te vroeg. En hij kwam geen dag te laat. Ja, in onze beleving stond het water al aan de lippen, toch? En in onze beleving stonden we er helemaal alleen voor. En in onze beleving zagen we geen uitkomst meer. En in onze beleving konden we nergens op terugvallen op hulp. Maar toen God kwam, toen zagen we toch niemand meer dan hij alleen. Ik ben nu gekomen, Jozua. Dat God nu komt, heeft ook alles te maken, gemeente, met de eer van God. Zometeen zullen die muren van Jericho vallen. En dan zal het volk onder aanvoering van Jozua juichen bij de muren van Jericho. En als ze dan die stad zullen binnenvallen, ze lopen er recht in, zegt de Heer in dat laatste vers van onze schriftlezing vandaag. Recht tegenover, als er geen muur meer overeind staat, alsof er ook geen muur ooit gestaan heeft. Je kan zo de stad inwandelen, alsof je op de markt bent, om alleen maar even nog te gaan winkelen. Maar de Heer wil ook heel nadrukkelijk zeggen, zometeen als die muren vallen en je gaat juichen, dan is de ondertoon van dat gejuich wel, het is door u. Door u alleen. Zet u er even streep onder. Alleen. Om het eeuwig welbehaag. Ja, zo is God gemeend. Verrassend en toch ook weer zo herkenbaar. Onvoorspelbaar en tegelijkertijd ook weer zo betrouwbaar. Zo overweldigend in zijn almacht. En tegelijkertijd ook zo dicht. Juist in die onmogelijkheid, in zijn geborgenheid. Hij doet een stap naar voren en hij zegt, nu ben ik gekomen, Jozua. God handelt hier niet alleen omdat hij God is en daarin opkomt voor zijn eigen eer. De Heer maakt ook duidelijk dat hij hier handelt omwille van zichzelf. Want het gevaar lopen wij vanmorgen wanneer we zo invallen in Jozua 5, dat we even 40 jaar vergeten. 40 jaar. Terwijl de Heer heel nadrukkelijk tegen Jozua had gezegd, er ligt die lijn, hè? Waarom moest je ook alweer over de Jordaan, eerst even wachten en toen pas over? Nou, dat was om het Pascha te vieren in die eerste maand op de 10e dag van het pas begonnen jaar. En waarom moest je toen besnijden opnieuw om het teken van het ongeloof te verwijderen? Het teken van Gods betrouwbaarheid, de betrouwbaarheid van Gods belofte, die het volk op dat moment ook gewoon mocht ondervinden. De Heer heeft die belofte ook vervuld. Opnieuw, maar dan ook met hele andere ogen te gaan zien. De Heere wilde als het ware één lange lijn trekken vanaf dat eerste Pascha in Egypte met het lam dat toen op tafel lag, die besnijdenis die toen werd gedaan, naar het eerste Pascha in Canaan met dat lam dat naar op tafel ligt in de tenten van Israël, en die besnijdenis die in Gilgal plaatsvindt. Maar hoe werd dat Pascha in Egypte ook alweer ingeluid in die nacht? Nou, 's avonds stonden die vaders daar toch bij de deurpost? Schilderen. Die kwasten met hyssop. Kinderen stonden erbij. Vader, wat doe je nou? Bloed langs de deur. Ja, kinderen, als wij dat niet doen, dan komt vannacht de engel des Heren binnen met zijn zwaard. En doodt hij allereerst geborenen. Dat gebeurde in die nacht. God stelde zich op als een vorst. En versloeg daar die grote vijand van Egypte en bracht Farao en zijn volk op de knieën voor hem. Maar nu het volk opnieuw staat in een andere situatie en ze weer geen kant op kunnen, blijkt God dezelfde te zijn. Komt hij weer als die engel des Heren met dat zwaard? En maakt aan Jozua duidelijk, nu ben ik gekomen. Al is de situatie anders en al verschijn ik hier op dit moment voor het eerst in Jericho. Jozua, zo heb je mij toch ook leren herkennen in Egypte. Ik heb het toch waar gemaakt. Ik zal voor u strijden. Gij zult stil zijn. Wanneer je wandelt in mijn weg, en wanneer je houdt aan mijn woord, en wanneer je onvoorwaardelijk overgeeft aan mijn belofte, kom ik toch. Op mijn tijd, dat is aan mij. En hoe, dat bepaal ik zelf. Maar als ik kom, dan kom ik op tijd. En ook altijd gepast. Houdt u dat woord even vast, gemeente? God verschijnt niet aan Jozua op dit moment als een herder, priester, profeet. maar als een soldaat, omdat de situatie daar ook naar is. Mag u de Heer ook niet zo kennen in het persoonlijke leven? Ja, dat toen u stond voor die onmogelijkheid, en vult u dat maar concreet in vanuit uw leven voor hoe dat toen was. God op dat moment niet kwam met een woord waarvan u zich af moest vragen, wat bedoelt de Heer daar nou weer mee? Maar dat dat woord paste bij de situatie van dat moment. En dat u in het gewaad van die belofte ook andere kanten van God mocht zien. Zo verrassend, zo verwonderend en tegelijkertijd ook zo vertrouwd en herkenbaar. Want als die vorst zegt tegen Jozua, Jozua, ik ben de vorst des Heeren, dan zegt Jozua niet tegen hem, dan moet ik even goed nadenken hoor. We staan hier bij Jericho, nu zegt ik ben de vorst. Van, nee, kijkt u even met me mee wat Jozua dan doet. Dan zegt deze vorst als hij dat uitspreekt, ik ben de vorst des Heeren, vers 14. En dan valt Jozua direct op zijn aangezicht ter aarde en bidt hem aan. Direct generaal af trouwens. Ja, wie voor God gaat buigen, verliest de stand. Ook in het geestelijke leven. Wij maken die standen. Maar wie voor God buigt, ook al mag je misschien 40, 50 jaar de Heere kennen, die houdt maar één plaats over. Gebogen voor hem, leest u even met me mee, viel op zijn aangezicht ter aarde en bad hem aan. Je ziet die grote legerleiden in één keer verschrompelen voor de vorst van het Heer des hemels. En klein worden voor hem. Daaraan herkennen we ook altijd Gods werk. En dan kunt u zich vanmorgen trouwens ook aan toetsen. Daarin is de Bijbel ook heel eenvoudig. Dat wanneer God gaat spreken in het hart, hij grote mensen altijd klein. Al zegt de Bijbelschrijver in Jozua 4, vers 13, Jozua werd groot gemaakt door de Heere voor het volk. Dat wil niet zeggen dat je een grote man of grote vrouw blijft voor Gods aangezicht. Daar wordt de houding gestempeld door ootmoed, gebrokenheid, verslagenheid. Daar wordt niet zoveel meer gezegd. Die onverschrokken Jozua, die man zo dapper tegemoet trot met die vraag op de lippen. Bent u voor of bent u tegen? Hoort u bij Jericho of hoort u bij ons? Je hoort in één keer die toon omslaan. Leest u maar even met me mee. Als Jozua dan buigt voor God, dan zegt hij niet meer tegen hem, bent u voor of bent u tegen? Maar dan zegt u, wat spreekt mijn Heere, mijn koning, tot mijn knecht? Ik wil hier een paar lijnen gaan trekken, gemeente, in het derde punt. In de eerste plaats maar even deze hele eenvoudige lijn. En u bent me denk ik al voor dat wanneer de Heer gaat spreken, ook al doet hij dat voor het eerst in het leven, dat altijd beantwoord wordt door ootmoed. Dan gaat een mens in het stof. Dan zit je niet meteen juichend hoog in de boom. Dan ga je de straat niet op met je mooie verhalen en bekeringsgeschiedenis. Dan zoek je het podium niet. Dan heb je niet zoveel meer te vertellen. Dan staat dat beeld nog op je netvlies gebrand. Het zwaard. Daaronder buig. Besef het, Heere, u staat in uw recht. Als u slaat. U mag doen wat u behaagt, zegt die houding van Jozua. Is dat niet iets wat elke tijd geleerd moet worden, gemeente? Niet alleen vroeger, maar ook vandaag. En dan heeft elke tijd daarin ook zijn eigen taalveld, zijn eigen woordkeus. Ik snap het als een jongere van 16, 17 jaar gaat spreken over het werk van de Heere, dat hij dan andere woorden kiest dan zijn grootvader van 80 of zijn oma van 94 jaar. Maar wat de generatie overschijnt, en wat je in elke tijd, en dat trof me in Israël trouwens ook in ontmoeting met christenen, wat ook de culturen doorbreekt, is de eerbied voor God. Dan heb je het niet meer over een vriend. Dan praat je niet meer over God alsof het je buurman is. Dan is de toon niet hetzelfde alsof je even daarvoor nog tegenover je vrienden stond te praten. Maar dan is er het diepe besef. Als ik spreek tot God, dan buig ik voor hem. Dan verander ook meteen de verhoudingen. Al heb je in de maatschappij of in het kerkelijk leven een bepaalde status, een positie of een ambt. Maar wie buigt voor God, verliest al zijn eer. En houdt zijn onwaardigheid over. Wat je ook kunt zeggen trouwens, als je Jozua daar zo ziet liggen, is dat hij zich onvoorwaardelijk ook overgeeft. Dat is ook zo'n grondtrek die alle tijden door herkenbaar is, waar de Heere is gaan werken. Wat spreekt uw Heer tegenover uw knecht? Jozua zegt niet, het is mooi dat ik u ontmoet hier bij de muren van Jericho. Ik zat net te denken, hoe zullen we dit aanpakken? Nu u hier bent als vorst van het hemelse Heerleger. Kunnen we samen even overleggen, de plannen ontwikkelen? Laten we de kaart van Jericho even op tafel leggen en dan bedenken we zelf een strategie. En Jozua heeft het niet meer over Jericho. Hij heeft het ook niet meer over zijn inzicht en zijn plannetjes. Hij vraagt alleen maar aan de Heere, wat wilt u nou? Sta je ook zo in het leven? Ja, op kruispunten in je leven. Misschien wel avonden aan het pieken, aan het peinzen, overleggen in de huiskamer als de kinderen boven liggen. Dan zit je vanmorgen in de kerk of je luistert mee en dan stel ik die vraag aan jou. Heb je die vraag ook al eens een keer gesteld? Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En dat je dan niet in je gedachten al het antwoord hebt ingevuld, God moet alleen maar even zijn handtekening eronder zetten. Maar dat je het openlaat aan God en dan kan je dan één ding verzekeren. Als je het openlaat aan God, dan is het antwoord altijd anders dan dat u wil horen. Omdat Jozua hier generaal af is, moet hij als soldaat God gaan volgen. En komt hij erachter, en dat begon Jozua eigenlijk al een klein beetje te leren. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Dat de grootste vijand niet achter die muur van Jericho zit, maar in zijn eigen hart. En dat het daarom zo lastig is om te strijden. Omdat je jezelf tegen hebt. En dan zit ik vanmorgen eigenlijk al in mijn laatste moment, gemeente, van de preek. En dan zullen we het afronden. Kom ik toch nog even terug op die ene vraag van Jozua. Maar die wil ik vanmorgen aan het einde van de preek ook op dit moment even omdraaien. Jozua vroeg aan die engel van de Heere, bent u voor of bent u tegen? Maar als we nou staan op het moment dat die engel zich bekend maakt en zegt, ik ben de vorst van het hemelse, van het leger van de Heere. Ik ben nu gekomen. Dan komt diezelfde vraag terug, maar dan van de andere kant. Ben je voor of ben je tegen? Ben je voor deze engel? Of ben je tegen? Of om het maar met Jezus woorden te zeggen. Ben je voor mij? Of ben je tegen mij? Heb je gebogen? Toen het zwaard van het woord vanmorgen ook naar jou toe kwam. Was daar die onvoorwaardelijke overgave. En als dat er niet is, neem dat dan vanmorgen mee naar huis. Beleid het dan aan de Heere dat de grootste vijand niet Jericho is, die boze buitenwereld. Maar dat de vijanden tegen Christus hier in de kerk zitten. Maar ik wil u dan ook even nog wijzen op dat zwaard. Al is het scherp gewet ten strijde, zo zongen we met Psalm 45. En al ligt het in de hand van die machtige held die bedreven is om te slaan en te doden. Het zwaard van het evangelie is vanmorgen wel gedompeld in het bloed van de middelaar. Dat betekent dat wanneer hij een slag geeft, hij een genadeslag uitdeelt. Het doden van uzelf ligt tegelijkertijd ook de opstandingskracht van de verhoogde Christus. Die dood om levend te maken. Die slaat om te helen. En daarom vanmorgen legt dat schild eens aan de kant. Zet je helm maar eens even af. Trek dat pantser maar eens even uit. Buig eens voor hem. U kunt ervan uitgaan dat hij het recht heeft om u te doden. Maar misschien zegt hij tegen u: ik ben nu gekomen, nu voor jou, deze zondagmorgen, om je in het slaan door het woord te binden achter mijn strijdwagen. En te laten delen in de overwinning die zometeen ligt te wachten als de muren van Jericho met een donderend geraas instorten. Dan zul je het ook zien dat de vergelding van de goddeloze vreselijk zal zijn. Maar dat de heerlijkheid van Gods kinderen is het delen in de heerlijkheid van hun God. Amen.